Dus we willen met elkaar gaan lezen 1 Petrus 5 en zingen Psalm 119, vers 45. O Heere, uw woord bestaat in eeuwigheid, daar het hemelheer zich schikt naar uw bevelen. In uw trouw, zo gunstig toegezijd, zal elk geslacht, ja het eind der eeuwen delen. Deze aarde is hecht, door uw hand bereid. Haar stand blijft vast, al wisselen haar tonelen. Psalm 119, vers 45. Lees uit Gods heilig woord 1 Petrus 5 vanaf het eerste vers. De ouderlingen die onder u zijn, vermaan ik, die een mede-ouderling en getuige van het lijden van Christus ben, en deelachtig der heerlijkheid die geopenbaard zal worden, wijd de kudde Gods die onder u is, hebben de opzicht daarover, niet uit bedwang, maar gewilliglijk, niet om fel gewin, maar met een volvaardig gemoed. Nog als heerschappij voerende over het erfdeel des Heren, maar als voorbeelden der kudde geworden zijnde. En als de overste herder verschenen zal zijn, zo zult gij de onverwelkelijke kroon der heerlijkheid behalen. Desgelijks gij jongen zij de ouden onderdanig, en zijt allen elkander onderdanig. Zijt met ootmoedigheid bekleed, want God wederstaat de hoogvaardigen, maar de nederigen geeft hij genade. Vernedert u dan onder de krachtige hand Gods, opdat hij u verhoge te zijner tijd. Werpt al uw bekommernis op hem, want hij zorgt voor u. Zijt nuchter en waakt, want uw tegenpartij, de duivel, gaat om als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden, dewelke een wederstaat, vastzijnde in het geloof, wetende dat hetzelfde lijden aan uw broederschap, die in de wereld is, volbracht wordt. De God nu alle genade die ons geroepen heeft, tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus, nadat wij een weinig tijd zullen geleden hebben, de dezelfde volmaken, bevestigen, versterken en funderen uw lieden. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Tot zover. Zullen we samen de Heer vragen om een zegen. Heere Almachtige, Heilige God in de hemel. Wij danken u ootmoedig dat u ons hier vanavond weer bij elkaar gebracht hebt. Dat we een ogenblik zijn gehaald uit de maalstroom van deze wereld. Uit de drukte van alle dag. En als u het geeft een ogenblikje al onze bekommernissen op u mogen werpen. En samen mogen luisteren naar uw woord. Samen mogen luisteren vanavond als we een begin hopen te maken. Met de behandeling van de heilige oorlog van John Bunyan. Heere, zou u er vanavond bij willen zijn. Zoals u dat steeds hebt gedaan. Naar uw belofte. Dat u in het midden zult zijn als er 2 of 3 in uw naam zullen vergaderen. Want Heere, als u er bent, is het zo vol. Maar als u er niet bent, is het zo akelig leeg en zo akelig koud en zo akelig donker. Maar als u vanavond komt met uw heilicht, als u vanavond komt met uw dierbare aanwezigheid, als u vanavond komt in het gewaad van uw woord en zomaar hoofd voor hoofd en hart voor hart ons moederhoofd eens op kwam te tillen en ons in het gezicht zou blikken en wij uw vriendelijke ogen zouden mogen zien. O, zou u dan eens tot ons willen zeggen, voor het eerst, maar ook steeds weer bij vernieuwing, dat u genadig bent. Dat u een verzoenend God bent in Christus. Want Heere, dat kunnen wij zo slecht geloven. Van nature al niet, maar ook na ontvangen genade niet. Iedere dag weer moet dat weer nieuw gemaakt worden. Iedere dag hebben wij het nodig om opgewekt te worden. Om toch met vrijmoedigheid toe te gaan tot de troon der genade. Vanwege die verse en levende weg van het bloed van uw lieve Zoon. O Heere, wij kunnen zonder u helemaal niets doen en daarom roepen wij u vanavond aan. O drie enige God, kom dan. O dierbare Heer Jezus. O dierbare Heilige Geest, kom erbij. En vul onze harten. En vul onze monden. En vul ons helemaal met wie u bent en met uw waarheid en de volheid van het gemoed zou mogen overlopen. Dat het zou mogen zijn waar het hart vol van is, stroomt de mond van over. Heere, dan vragen wij u of u niet wilt zien op wie wij zijn. Of u niet wilt zien op onze zonde, want dan, wie zou dan bestaan? Maar Heere, daar is vergeving. Altijd bij u geweest mogen we dat kennen of leren kennen. Neem dan alles weg wat hinderen kan, Heere, als we vanavond ook al zullen spreken als u het geeft over de duivel, over diabolus. O Heere, dan weten wij dat hij zo macht heeft om alles te verhinderen. Dat hij zo macht heeft om op alle mogelijke manieren de voortgang vanavond te verhinderen. Maar u bent veel sterker. Veel sterker dan het geweld. En daarom wilt u hem van ons weren. Geef dan Aarons en Hurs vanavond, Heer. Want wij kunnen niets zonder u doen. Om Jezus wil. Amen. We wilden vanavond een begin maken met de behandeling van het boek van John Bunyan, De Heilige Oorlog. Het zal u allen wel bekend zijn wat betreft de titel. Misschien ook wel eens gelezen, misschien zelfs helemaal uitgelezen, maar zoals het zo vaak is met klinkende titels, we kennen ze allemaal wel, we hebben er allemaal wel eens wat in gebladerd en gelezen, maar dat nou echt uitlezen en dan ook nog begrijpen wat we lezen, ja, dat vraagt soms het nodige. En daarom is het misschien goed om vanavond hiermee het begin te maken. Dat doen we ook omdat we dit wel een van de boeken vinden die, ja, naast de Bijbel uiteraard, maar misschien wel een van de mooiste boeken is. Niet voor niets is het naast de Bijbel het meest verkochte boek op aarde. Heel lang is het zo geweest dat de Bijbel veel werd verkocht, maar vervolgens de eerste of de tweede of derde plaats daarna, ja, daar kwamen boeken van Bunyan. Eeuwenlang is dat boek veelzeggend geweest en dat heeft met name ook wel te maken met een beetje het mysterieuze karakter van het boek. Er wordt helemaal in beeldspraak gesproken, allerlei beelden die passeren de revue en de vraag is steeds, wat is nou de achterliggende gedachte, wat is de boodschap die Bunyan met dit stukje, met dit beeld wilde meegeven. Ik heb eens gelezen dat Bunyan een gedicht heeft geschreven als reactie op mensen die daar kritiek op hadden. Die zeiden, waarom schrijf je niet gewoon een boek wat iedereen kan begrijpen? In plaats van al die beelden en al die, ja, die lastig te doorgronden karakters en namen. En toen zei hij dat de eigenschap van zijn boeken was dat hoe meer je erin las en hoe meer je erover nadacht, hoe meer je erin zou vinden. Nou, ik denk dat dat een goede motivatie is om er dan ook echt eens met aandacht samen doorheen te werken als de Heer dat geeft. Een tweede aspect wat maakt dat ik dit boek heel bijzonder vind, is dat het heel wonderlijk het licht werpt op wie de mens geworden is door de val in Adam. En dan zien we niet zozeer wat de mens allemaal doet om God te bewegen. Dat is wat veel mensen denken. Hè? Dat wij bekeerd willen worden. De Heere wil het niet. Ja, en dan ben je heel je leven bezig om te proberen om de Heere te bewegen om genadig te zijn. Maar Bunyan schrijft een boek precies tegenovergesteld. Wat God allemaal doet om zondaren zalig te maken. Om een onwillige stad mensziel, die tot de tanden toe gewapend is tegen God, toch tot de zaligheid te brengen. En dat is misschien wel iets waar we in al die lezingen die achter ons liggen, toch met elkaar meer en meer bij zijn bepaald. Uiteindelijk komt het echt allemaal van boven. En wil er ooit iets vanuit een mens tot God gaan, dan zal dat altijd de zogenaamde weeromstuitende daad moeten zijn, wat uit God komt en wat tot God wederkeert. Maar nu, voordat we een begin gaan maken met de behandeling, lijkt het me goed om kort een weergave te geven van het leven van John Bunyan. Dus vanavond is het ook een gedeelte, ja, ook gewoon wat geschiedenis. John Bunyan werd geboren in 1628 in een straatarm gezin in het dorpje Harrowden onder de rook van Elstow. Je kunt het opzoeken, een beetje boven Londen. Zijn vader was ketellapper en ja, dat woord kennen we allemaal wel, maar wat dat nou eigenlijk precies betekent is niet voor iedereen even duidelijk. Ik heb dan wat nagezocht en ketellappers waren eigenlijk soort zigeuners. Ketellappers die trokken rond om, ja, om overal de potten en de pannen en alles bij elkaar te halen en om dat op te lappen, te repareren. Nou, zigeuners hebben niet zo'n geweldige reputatie in onze tijd en ook zeker in die dagen niet. Dus hij had wat dat betreft had hij zijn opvoeding en zijn afkomst niet mee. Op 7-jarige leeftijd ging hij naar school. En als je zijn levensbeschrijving leest, dan valt het op hoe roekeloos en hoe goddeloos deze jongen was. Onvoorstelbaar baldadig en opstandig en grof in de mond. Daar kom ik zo meteen nog wel op terug. Op 14-jarige leeftijd komt hij dan van school, is zijn schooltijd klaar. En dan gaat hij bij zijn vader werken als ketellapper. En op 14-jarige leeftijd verliest John Bunyan zijn moeder en zijn zusje door de pokkenepidemie. Dus op 14-jarige leeftijd was die jongen al zijn moeder kwijt en ook zijn zusje. Vervolgens gaat hij op 16-jarige leeftijd, onvoorstelbaar jong, in het leger van het parlement onder de leiding van Oliver Cromwell om in de burgeroorlog te gaan vechten. 16-jarige leeftijd werd hij soldaat. En hij beschrijft daar al een hele belangrijke gebeurtenis die de Heere heeft gebruikt in het leven van hem. Namelijk dat hij moest wachtlopen. En hij moest op een bepaalde avond moest hij op wacht staan. Maar hij wilde dat liever niet, dus hij besloot om te ruilen met een andere soldaat. Die zou dan die avond zijn plaats innemen. En wat gebeurt er? De soldaat die met hem heeft geruild, wordt die avond doodgeschoten. Precies op die avond, op die plaats waar hij had moeten staan, wordt één soldaat geraakt. En dat is degene die met hem had geruild. En het slaat bij Bunyan in als een bom. Dat had ik moeten zijn. En je ziet dan al dat hij daardoor wordt geraakt en als het ware uit zijn vierkant wordt gebracht. Maar hij pakt zijn leven weer op en gaat door. Misschien zitten er zo vanavond ook wel mensen hier die zeggen, ik ken die momenten in mijn leven ook wel, dat God zo aan de boom van mijn leven schudde, dat ik zo werd stilgezet, bepaald werd bij de dood, dat ik besefte, het kan zo niet langer en toch ben je weer doorgegaan. Als de oorlog 2,5 jaar later is afgelopen, is hij 19 jaar oud en gaat hij zijn beroep als ketellapper weer opnemen. Hij trouwt op 20-jarige leeftijd in verschrikkelijke armoede en dan beschrijft hij in zijn levensbeschrijving dat hij als bruidsschat ontving van zijn toenmalige vrouw een lepel en twee boeken. Meer was er niet. Dus die vrouw nam 3 dingen mee, het huwelijk in, 2 boeken en een lepel. En die 2 boeken die waren van geestelijk karakter. Het eerste boek was getiteld De Eenvoudige Weg naar de Hemel. En het tweede boek was genoemd De Praktijk van de Vroomheid. Dus Bunyan had geen geld, maar wel 2 hele mooie boeken. Helaas las hij ze niet. Hij stond niet bekend om zijn belezenheid, maar stond bekend om zijn vloeken. Hij vloekte verschrikkelijk. Hij beschrijft dat hij geen zin kon zeggen waar niet 2 of 3 vloeken in voorkwamen. Het was een vreselijke godslasteraar. Zijn vrouw was dan wel christelijk, maar hij een verschrikkelijke lasteraar. Ze krijgen een meisje en dat meisje is wel bekend als de blinde Mary. Er zijn ook wel boeken over. Zijn vrouw die gaf Bunyan dus toch wat geestelijk onderwijs en daarna ging hij mee naar de kerk. Ondertussen veranderde zijn leven niet. Hij ging wel mee naar de kerk, maar bleef op zondag dansen, spelen, drinken, feesten enzovoorts. Hij leefde nog altijd zondig, maar kreeg ook wat een godsdienstig randje zou je kunnen zeggen. En het was op een van die spelen op zondagmiddag dat hij opeens werd bepaald door een stem van de hemel die tot hem sprak, wilt gij uw zonde vasthouden en naar de hel gaan? Of wilt gij uw zonde loslaten en naar de hemel gaan? Dus te midden van het spelen en het dansen en het zingen en noem maar op, ineens een stem van God die hem voor een radicale keuze stelde. Ga je door op dit levenspad en kom je eeuwig om? Of... Maar het had maar heel even effect. En ook nu stel ik de vraag opnieuw. Hoeveel zijn er vanavond niet die dat moeten zeggen? Dat ze wel eens een kerkdienst hebben beleefd. Wel eens een lezing hebben bijgewoond. Wel eens iemand die ze aangesproken heeft met zo'n indringende waarschuwing. En dat je voelde dat is Gods stem en Gods woord tot mij. Maar doorgeleefd. Dwars tegen alle waarschuwingen in van zijn vrouw, van de kerkelijke gemeente, nota bene van Gods stem, vloekte hij meer dan ooit tevoren. Korte tijd later ontmoette hij een man die hem Bijbels onderwijs begon te geven, die op een aangename manier over de Heilige Schrift begon te spreken met Bunyan. En het gevolg was dat hij meer in de Bijbel ging lezen en ging proberen om naar Gods geboden te leven. En het wonderlijke was, die vloeker die stopte met vloeken, die feester stopte met feesten, die drinker stopte met drinken. En wat gebeurde er? Hij werd godsdienstig. Hij ging de Bijbel lezen, ging mee naar de kerk en de mensen om hem heen die zagen deze radicale metamorfose, deze grote verandering. En de mensen keken met achting tegen hem op. Ook nu stel ik opnieuw de vraag. Misschien zit er vanavond wel iemand die zo'n verandering heeft doorgemaakt. Die goddeloos leefde. Dat hoeft natuurlijk niet te zijn in drankmisbruik of feesten en partijen, maar misschien was u wel een geweldige roddelaar of geldgierig of vult u maar in. En het is zo radicaal veranderd in uw leven. U wordt gevonden met Bijbel, wordt gevonden in de kerk. Mensen zeggen het, hij of zij is echt veranderd. Die herken je toch niet meer. En hij werd zachtjes aan door die verandering bekeerd. Maar later schrijft hij in de Christenreis over ene mondchristen of ene naamchristen. Daarmee beschrijft hij zichzelf, want hij was wel veranderd, maar niet van een ander geworden. Hij had wel de naam van Christus in de zin van christen gekregen, maar hij kende Christus niet. Hij was wel godsdienstig en degelijk en wettisch. Je kon wat dat betreft niks meer van hem zeggen, maar hij was nog stik onbekeerd. Totdat hij in 1560 een gesprek hoort van een aantal vrouwen. En dit is een heel interessant en waardevol stukje. Hij hoort een gesprek tussen enkele godvruchtige vrouwen. En wat deden die godvruchtige vrouwen? Die zaten tegen elkaar te klagen over de ellendige staat waar zij zich van nature in bevonden. Zij vertelden tegen elkaar hoe ze dat ongeloof van binnen verafschuwden. Wat een strijd ze te strijden hadden tegen de zonde. En hoe vaak ze onderlagen in die strijd. En de tranen liepen over hun wangen. En ze zeiden, zou het ooit beter worden met ons? En Bunyan die luisterde en die dacht, maar dat ken ik helemaal niet. Waar deze mensen het over hebben, over zonde, over schuld, over de macht van de zonde in je leven. Over een oude natuur die maar niet sterven wil. Dat kende die niet. En toen hij hen verder hoorde praten over de werking van God in hun hart, dat de liefde Gods in hun harten was uitgestort, dat ze Christus in al zijn schoonheid hadden mogen leren kennen, dat ze hem als hun liefste en als hun een en hun al mochten zien, dan dacht hij, maar daar ken ik ook helemaal niets van. Wat een schrik voor deze godsdienstige, opgepoeste, keurige Bunyan. Hij bleek onbekeerd. En toen brak er een strijd uit in zijn leven. Zou ik ooit nog bekeerd kunnen worden? Of zou het voor eeuwig te laat zijn? Heb ik te veel gevloekt? Heb ik te veel gefeest en op zondag Gods dag ontheiligd? Deze vrouwen die horen van zijn ontreddering en brengen hem in contact met dominee Gifford. En die geeft Bunyan geestelijk onderwijs. En de Heere die zegent dat geestelijke onderwijs in zijn leven, waardoor hij uiteindelijk in een kerkdienst wordt gewezen op Christus. En de woorden uit Hooglied 4 op zijn hart gebonden worden. Zie gij zijt schoon, mijn vriendin, zie gij zijt schoon. En deze woorden die gaan zijn hart in en hij mag geloven dat die woorden hem betreffen, dat hij is afgewassen door het bloed van het lam, dat hij door het goddelijk oog niet langer wordt gezien als een zondaar, maar door het goddelijk oog wordt belonkt en geliefd. Zijn hart was vol van troost en vol van hoop. Maar dan als de duivel dat ziet, dat zo'n radicale verandering is geworden, die ook een echte bekering is, dan gaat de Satan nog veel meer bestrijden. En dat doet hij dan op een manier en daar raken we weer opnieuw een diepte en een kern die misschien mensen ook hier wel eens ondervinden. De bestrijding of God wel bestaat. De Satan die hamert op Bunyan in en zegt, maar God bestaat niet. En ik kan u zeggen, er is velerlei strijd. Er kan strijd zijn of God wel genadig is. En dat is zwaar. Er kan strijd zijn of God wel mijn God is. Of Christus wel mijn zaligmaker is. Of hij wel mijn verzoend vader is. Dat is allemaal zwaar. Maar er is niets ergers. Er is niets ergers dan de aanvechting over het bestaan van God. Want misschien zit er vanavond wel iemand hier en die zegt, ik moet heel eerlijk zeggen, ik ben onbekeerd. Hè? En het is mij muziek in de oren als ik vanavond zou horen dat God niet bestaat. Want als God niet bestaat, dan kom ik tenminste niet in de hel. Dan is dood tenminste maar dood. Maar als God in je leven komt, hè? En daar kunnen we natuurlijk veel over zeggen, maar in één aspect, hè? Dan druppelt hij iets van liefde af in je hart tot hem. Waardoor er zo'n heimwee naar God komt, zo'n droefheid naar God. En dan kun je alles missen, maar God niet meer. En dan, hè, dan moet de duivel eens tegen je zeggen, God bestaat niet. Dieper kun je iemand die in de ontdekking loopt al niet raken. Laat staan iemand die waarachtig tot God bekeerd is. Die hem al zijn liefde heeft leren waardig schatten. En dan die tergende woorden. Straks sterf je, sluit je je ogen en dan is er niets. Afschuwelijke strijd geweest in het leven van Bunyan. En ik denk, dat weet ik zeker, dat een van de aspecten is die de duivel met name toepast op degene die hij voor zijn dienst, die God voor zijn dienst heeft bereid. Want hoe kun je een dienaar van het evangelie krachtelozer maken dan door hem het geloof te ontnemen dat God bestaat? Als je een dienaar van het evangelie zo ver kunt krijgen dat hij niet meer geloven kan dat God bestaat, dan maak je hem toch krachteloos. En dat deed hij bij Bunyan, en dat doet hij nog steeds bij zijn dienaar. En daarom, ik zeg het vaak ook in het gebed, ik vraag het ook vaak, hè, of er Aarons en Hurs mogen zijn, of er mensen mogen zijn die mee mogen zuchten. U kent dat beeld wel. Die strijd. En als die armen omhoog zijn van de biddende Mozes, dan overwinnen de Israëlieten. Maar als die armen beginnen te zakken, dan verliezen ze. En dat tekent iets af van de geestelijke strijd die met name Gods dienaren moeten doorworstelen. En daar ligt voor u ook een roeping. Om diegenen die door God zijn afgezonderd en uitgestoten in zijn dienst, in uw gebeden te gedenken. Opdat zij niet zouden struikelen of vallen in deze vreselijke aanvechtingen. Goed, de Heere komt na een jaar van deze strijd bij Bunyan terug. En hij bepaalt hem bij de woorden, het bloed van Jezus Christus wast en reinigt ons van alle zonden. Ook die vloeken, ook die lasteringen, ook die twijfelingen aan Gods bestaan. De Heere zet hem in de ruimte. En ik heb daar bij de behandeling van de christenreis ook over gesproken. Toen we het huis van uitlegger hebben uitgelegd aan de hand van de Galatenbrief. De brief aan de Galaten, zoals hij door Maarten Luther is becommentarieerd, hebben we toen behandeld. En dat is in het leven van Bunyan ook gebruikt. In dat jaar vol worsteling, of hij zalig was, of zijn zonde vergeven was, of God wel bestond enzovoorts, is hij in contact gekomen met een boek van Maarten Luther. Zijn commentaar op de Galatenbrief. En hij schrijft daarover, het was een ontzaggelijk oud boek. Je kon geen bladzij omslaan zonder angst dat het zou scheuren, zo oud. Maar hij las het en hij las het en hij las het. En hij werd bepaald en onderwezen in de rechtvaardiging van de goddelozen om niet. Dat God de zonde van zijn kerk heeft gelegd op zijn zoon. En dat wij, als wij in Christus Jezus zijn, volmaakt zijn in een ander. Dat bracht hem in de ruimte. En daarom vanavond, als er hier zijn die zeggen, ik kan niet ontkennen dat de Heer in mijn leven heeft gewerkt. En ik kan niet ontkennen dat de Heer me in de vrijheid gezet heeft in Christus. Maar wat is het allemaal weer donker? En wat is alles ver weg? Dan raad ik u het lezen van de Galatenbrief aan. Met het commentaar van Luther. In 1658 stierf Bunyans vrouw. En later hertrouwde hij met Elisabeth. Samen kregen ze nog 3 kinderen. Dus dat eerste meisje, dat blinde meisje uit het eerste huwelijk. En dan nog 3 kinderen in het tweede huwelijk, waarvan de oudste doodgeboren werd. Dus uit dat tweede huwelijk, het kindje wat daar het eerste uit geboren werd, werd levenloos geboren. In die tijd. Dus dan proberen we dat een heel klein beetje samen te brengen. Eerst was hij openlijk goddeloos en een vloeker. Vervolgens werd hij openlijk godsdienstig, maar onbekeerd. Vervolgens werd hij waarachtig met God verzoend door Christus. Vervolgens werd hij geweldig getart een jaar lang met atheïstische aanvechtingen. Vervolgens verliest hij zijn vrouw. Vervolgens krijgt hij een doodgeboren kindje. En dan bepaalt de Heere hem bij 1 Petrus 4 vers 10. Een iegelijk gelijk hij gaven ontvangen heeft. Alzo bedienen hij dezelfde aan anderen. Als goede uitdelers der menigerlei genade Gods. Dus deze totaal afgebroken man. In een leven vol verdriet en moeite. Wordt door de Heere geroepen. Om ouderling te worden. En dat zag je veel in die tijd. Dat ouderlingen ook een stichtelijk woord mochten spreken. En al snel begon hij te prediken. Ik heb het even teruggerekend. Hij was toen 30 jaar oud. Het was ook de tijd dat Karel II aan de macht kwam. En die begon de afgescheiden kerken zwaar te vervolgen. Ook de gemeente waar Bunyan aan verbonden was. Het preken werd hem verboden. Het kerkgebouw werd hem ontnomen. Hij mocht niet meer voorgaan. Slechts 2 jaar heeft hij gepreekt. Maar de overheid, hoewel ze hem verbood te prediken, hij kon het niet laten. Immers, de liefde van Christus drong hem. En hij ging door te preken bij boerderijen en in afgelegen plaatsen, totdat daar de soldaten kwamen en hem gevangen namen. Gevangen namen om vervolgens 12 jaar lang de gevangenis in te gaan. En dan moet je een blinde dochter thuis hebben, die zeer veel zorg nodig heeft. Dan moet je een vrouw thuis hebben in diep verdriet, die een kind is verloren. Ga je 12 lange jaren de gevangenis in, en we moeten dan ook beseffen dat de gevangenis in die dagen wel iets anders was dan nu. En wat deden die soldaten? Iedere keer kwamen ze bij hem, bij zijn cel, en dan zeiden ze, wil je niet naar huis? Ja. Dan moet je 1 ding beloven, dat je niet meer preekt. Kun je zo gaan. Dat is wat. Je dochter thuis, je vrouw thuis, kleine kinderen in diepe armoede. Je hoeft alleen maar te beloven, ik preek niet meer. Kun je naar huis. Hij heeft 12 jaar lang dat niet kunnen doen. En niet hoeven doen. In 1672 kwam Bunyan weer vrij en kreeg hij een beroep van een gemeente. Die mocht hij 4 jaar dienen, waarna hij weer gevangen genomen werd en weer 2 jaar lang de gevangenis inging. En na deze 12 jaar gevangenschap en na die 2 jaar gevangenschap, in die laatste 2 jaar schrijft hij dat hele bekende boek, De Christenreis naar de Eeuwigheid. En ik heb dat wel eens vaker gezegd, dat soort boeken met zo'n diepte, die worden geboren. Door de weeën van het lijden en de weeën van de verdrukking heen. God heeft deze jonge man zo verdrukt. En wij dragen de vrucht daarvan. En daarom, ook dat zijn dingen die we met elkaar moeten beseffen. We zeggen misschien, het is zo'n geesteloze tijd. Er is zo weinig diepgang enzovoorts. Maar is er dan wel lijden? U zegt, ja, daar kun je toch niet naar verlangen. Nee, dat klopt wel. Maar lijden is altijd verbonden aan belijden. Dus belijden we dan wel? Want als we belijden zullen we ook lijden. En dat lijden, hè, de drukking van de melk, in dat lijden zal boter voortbrengen, zegt de Heilige Schrift. Wel, nu dat boek heeft hij geschreven. En zoals ik eerder zei, een van de meest gelezen boeken ter wereld. In de laatste jaren van zijn leven mag hij nog prediken en we lezen dan onder andere, dat is best ook een mooi stukje, dat John Owen, die kent u misschien wel, een hele geleerde predikant, zeer, zeer intelligent, dat die man altijd als John Bunyan in Londen preekte, dan ging hij bij John Bunyan naar de kerk. Bij die domme ketellappen, zonder opleiding, noem maar op. Maar de godsvrucht en de liefde tot Christus in deze prediking, die deed John Owen het volgende zeggen. Hij zei, ik wilde wel dat ik zo kon preken als Bunyan. Ik zou al mijn geleerdheid wel willen inruilen om één keer te prediken zoals hij. Ze laat zien dat het een zeer begenadigde man was, maar ook een zeer beproefde en een zeer verdrukte man. Tot slot in 1688 was Bunyan weer in Londen, waar hij ernstig ziek werd. De dood diende zich aan, op zijn sterfbed sprak hij nog één keer, dat zijn indringende woorden. De man die zo getart is met atheïstische aanvechtingen, mag op zijn sterfbed zeggen, wat een heerlijke overgang zal het zijn, om de moeite en de zorgen van een ellendige aarde te verlaten, en voor eeuwig met Christus te leven, in vrede, in onuitsprekelijke vrede. Vervolgens moedigde hij de omstanders nog aan en zei, weent niet over mij, maar over uzelf. Ik ga naar de Vader van onze Heer Jezus Christus. Ik ga naar hem die mij zonder twijfel door het middelaarschap van zijn gezegende Zoon zal aannemen, hoewel ik een zondaar ben. Hij zegt, ik hoop dat wij elkaar nog eens zullen weerzien om samen het nieuwe lied te zingen en eeuwig gelukkig te zijn. Amen. En toen stierf hij. Zalig zijn de doden die in de Here sterven, opdat zij rusten mogen van hun arbeid. Tot zover iets over het leven van Bunyan. Ik zou nu graag een begin willen maken met de behandeling van de Heilige Oorlog. Wat het vanavond toch wat informatief is, zal ik nog een aantal zaken noemen die daar ook onder passen. Het eerste is, de Heilige Oorlog is een allegorisch boek. Allegorisch, dat is het Griekse woordje allegorijn, dat betekent in beelden spreken. Dus dat hele boek, dat is in beelden gevangen. Zoals ik aan het begin al zei, je moet steeds zoeken achter die beelden, wat is nou de betekenis van datgene wat ons wordt afgebeeld. Nou, vanavond willen we in ieder geval een begin maken met het eerste beeld wat hij schetst, namelijk de stad Mensziel. Nou, voor de kinderen, de stad Mensziel, de ziel van de mens, wordt door Bunyan getekend als een stad. Dus het hele boek draait eigenlijk om die stad, stad Mensziel. En Bunyan die schrijft over deze stad, hij zegt het was een schone en heerlijke stad, stad Mensziel. Een stad die om haar bouw zo merkwaardig was, om haar ligging zo gemakkelijk, om haar voorrechten zo voordelig, dat ik van haar zeggen kan, er is haars gelijken niet onder de hemel. Stad Mensziel, de mens in de staat der rechtheid, wordt door Bunyan getekend als een prachtige, schone stad. Er is niets zo mooi op de aarde als de mens. En de oorzaak van haar heerlijkheid, waarom ze zo schoon en zo mooi is, heeft te maken met haar maker. Haar bouwmeester, zegt Bunyan, was een zekere El Shaddai. El Shaddai betekent God Almachtig. God is de schepper, de maker van deze sierlijke, schone stad. En dan zegt Bunyan, waarom heeft God deze stad, de stad Mensziel, zo mooi gemaakt? Waarom? Wel, omdat God Want El Shaddai deze stad maakte helemaal voor zichzelf. Hij bouwde haar voor zijn eigen vermaak. Hij maakte haar tot een toonbeeld van alle roem en alles van wat hij schiep. Als een kroonstuk, als een kroon op zijn hele schepping. Heel de schepping was schoon, hè? De Heere moest van alle schepselen zeggen, het was zeer goed en het was goed. Maar bij de mens, daar klinkt heel nadrukkelijk en het was zeer goed. Schoner, heerlijker dan de mensenziel, dan de mens was er niet. Dat heeft niks te maken met de mens op zichzelf, maar te maken met zijn maker. De Heer heeft als het ware al zijn kracht en heerlijkheid in de schepping van de mens gestopt. Waarom? Opdat dat een pronkstuk zou zijn, dat iedereen die stad mensziel zou zien, zou zeggen, wat is haar maker groot? Wat is haar maker oneindig heerlijk? Als je zoiets kunt maken, wie moet dat zijn? Wel, El Shaddai, de almachtige God. Vervolgens lezen we dat die stad, die had ook de aandacht, zou je kunnen zeggen. Allereerst dus van God, want God had die stad lief en hij genoot van haar schoonheid. We lezen ook in Spreuken 8, ik heb u dat al vaker gezegd, dat de Heer Jezus zich vermaakte met die stad, met de mens. We lezen in Spreuken 8, ik was dagelijks zijn vermakingen, te alle tijd voor zijn aangezicht spelende. En waar speelde de Heer Jezus dan wel? In de wereld zijns aardrijks en mijn vermakingen zijn met de mensenkinderen. Dus Christus die vermaakte zich met die stad mensziel. Het was zo schoon. Het was zo heerlijk. Het was een lust voor God en een lust voor de Heer Jezus. En in Job 38 lezen we hoe ook de engelen erbij betrokken zijn. We lezen daar dat de morgensterren, dat zijn de engelen, tezamen vrolijk zongen. En al de kinderen Gods, ook de engelen, juichten. Wanneer dan? Toen ik de aarde grondde. Dus de engelen kwamen met eerbied gesproken ook uit de hemel om te kijken bij die stad mensziel. Wat schoon. En je moet je voorstellen, dat kunnen we haast niet, maar ik wil het toch proberen mee te nemen. Dat duizenden keer duizenden, tienduizenden engelen kwamen kijken bij die mens. En dat die tienduizenden engelenmonden juichten. Kun je je voorstellen, hè? Ontzaggelijk gejuich geklonken heeft in dat heelal. Van al die engelen die juichten ter ere van El Shaddai. Wat een machtige God bent u, dat u zoiets kunt maken. Ja. Wat is dat? En onthoud, hè, voor El Shaddai, hè. Tot zijn eer, hè. Tot vermaking van hem en van zijn zoon. En van de engelen. En die stad mensziel, die was niet alleen heel schoon, maar die werd ook geschonken dat ze de autoriteit zou hebben over heel de schepping. Dus God zei, deze schone stad, die mag die hele schepping regeren. En dan gaat Bunyan nog verder, want die stad is schoon om te zien, hè. Maar als we die stad nou ingaan, dan komen we in die stad een paleis tegen. Een prachtig koninklijk paleis. Zo schoon, zo mooi. En waar is dat paleis voor gemaakt? Voor El Shaddai. Om in te wonen. Dus de oneindige God heeft intrek genomen in die stad mensziel, de mens, schepsel, is in dat hart gaan wonen en heeft op de troon hier van binnen zijn plaats ingenomen. Helemaal voor zichzelf, voor zijn eigen vermaak, voor zijn eigen eer. En dat was El Shaddai een lief ding waard dat het zo zou blijven. En daarom gaf El Shaddai ook aan deze stad hele dikke muren, hele machtige beschermwallen. Die stad Mensiel was omringd door die dikke muren en nooit zou iemand die stad kunnen innemen. Nooit. Deze stad was een onneembare vesting. Waarom? God zelf beschermde die stad. God zelf vormde als het ware de muur van deze stad. Niemand kon erin. In der eeuwigheid niet. Nou, en daar woonde dus in die stad El Shaddai. En daar was een heerlijke gemeenschap met de Heer Jezus. En de engelen vermaakten zich. En het zou eeuwig voortduren. Schoon, hè? U zegt, gaat over een stad. Nee, gaat over u. En over mij. Dat waren wij van nature. Wij waren dat pronkstuk van Gods schepping. Over ons hebben de engelen gejuicht. Wat een schoonheid. In ons hart. Dit is een paleis. Daar woonde God in. God, El Shaddai, in ons hart. En hij zei, u bent helemaal voor mij. En ik bescherm u zo geweldig met dikke muren. Dat u op geen enkele wijze gevaar loopt. Om ons in eeuwigheid in God te verlustigen. En eeuwig met God te leven. En het eeuwig zo zou blijven. Zalig toch? Of niet? Toch waren er in die stadsmuren ook poorten. 5 poorten. Nou kinderen, dat kun je wel onthouden vanavond. Ik zal het even rustig vertellen. De eerste poort in die stad was de oogpoort. Dus in die muren was een poort en daarmee kon je naar buiten kijken. Er was ook een oorpoort, je kon ook naar buiten luisteren. Er was ook een mondpoort. Je kon dingen die stad inhalen door de mond. Er was een neuspoort. Je kon dingen ruiken. En er was een gevoelpoort. De mens was geen blok beton, geen stok, geen blok, maar een gevoelvol mens. We zeggen nog een keer, die stad was met muren omringd en er was een oogpoort in, een oorpoort en een mondpoort, neuspoort en een gevoelpoort. En die poorten waren net zo machtig en zo krachtig als die muren. Dus nooit iemand kon die poorten openbreken. Niemand. Helemaal niemand. Maar dan. Misschien denkt er vanavond iemand, was het nou hierbij gebleven? Was het een heel dun boekje? En waren we allemaal eeuwig zalig. Maar zo is het niet gebleven. Nee, want Bunyan gaat verder. Hij introduceert, naast dat hij nu deze stad heeft getekend, introduceert hij ene zekere diabolus. En diabolus, het woordje diabolus is samengesteld uit 2 woorden in het Grieks, dia en ballein. En dia is uit of door en ballein is gooien. Dus wat is deze persoonlijkheid? Waarom noemt Bunyan deze man, deze Satan, diabolus? Omdat zijn werk is om altijd alles door elkaar te gooien. Alles om te draaien. Alles kapot te maken. En ineens komt in dat boek De Heilige Oorlog deze diabolus in beeld. En dan wordt uitvoerig besproken wie deze diabolus dan wel was. En dat is een indrukwekkend stukje. En vanavond moeten we goed luisteren, want wij weten dat de Satan onze grootste tegenstander is. We lazen het in 1 Petrus 5. Hij gaat rond als een briesende leeuw, zoekende wie hij zou mogen verslinden. Dan moet u wel weten wie hij is. Vanavond krijgen we daar wat onderwijs over. Ten eerste zijn oorsprong, waar komt hij vandaan? Wel, hij was één van de dienaren van El Shaddai. Hij was één van de engelen in de hemel. Hij was genomen en had een van de hoogste, zo niet de hoogste plaats ontvangen in de hemel. Er zijn ook in de hemel onder de engelen rangen. En deze engel, deze diabolus, was een van de grootste en hoogst geplaatste engelen. Hij wordt in Jesaja 14 ook wel genoemd de zon des dagenraads. Dus deze engel die had zo'n geweldige hoge positie en was met zo'n eer en heerlijkheid bekroond, dat hij straalde als de zon. Zo heerlijk. Niet voor niets wordt hij ook wel in de Latijnse vertaling van Jesaja 14 Lucifer genoemd, de lichtdrager. Deze engel die was te kennen aan zijn ontzaglijke verspreiding van licht. Zo zuiver, zo heerlijk. Zo hoog geplaatst. Had hij de hoogste plaats, kinderen? Nee. Nee, de hoogste plaats had God. Had hij dan de ene hoogste plaats? Nee, want dat was de Zoon van God. Emmanuel. Hij had misschien wel de derde plaats als lichtdrager, als Lucifer. Zeer hoog geplaatst, maar wat gebeurde er? Ik zal Bunyan citeren. Wel nu als hij zich aldus tot grootheid en eer verheven zag en in zijn gemoed naar een nog hogere stap of trap streefde, wat zou hij dan kunnen doen? Hoe zou hij zich kunnen verheffen tot een heer over alles? Hoe zou hij tot de ena hoogste kunnen komen, onder El Shaddai, die tweede plaats? Maar, zegt Bunyan, die tweede plaats, die had El Shaddai al aan zijn zoon gegeven. Die plaats was al bezet door de Heer Jezus. En daarom kwam deze diabolus tot het idee: ik moet een aanslag plegen op de Zoon. Ik moet de Heer Jezus, ik moet Emmanuel, de Zoon van El Shaddai, moet ik doden. En als ik hem gedood heb, ja, dan heb ik de positie die ik wil. Een aanslag op de Zoon. Opdat de erfenis van hem zou zijn. En dan schrijft Bunyan: de koning nu en zijn zoon, dus El Shaddai en Emmanuel, alwetend en alziend zijnde, konden niet anders dan dit opmerken. Zij kwamen erachter. En hij, El Shaddai, die zijn zoon beminde als zichzelf, die kon niet anders dan grotelijks vertorend en beledigd zijn. En hij greep hen op het eerste vergrijp dat zij deden. En dan wordt het allemaal heel anders. Hè? Lucifer, diabolus, die lichtdrager, die engel, die dacht dat hij de hoogste positie onder El Shaddai zou kunnen veroveren ten koste van de Zoon van God, wordt uit de hemel geworpen. En ik wil daar wat woorden aan geven. Woorden die vanavond als de Heilige Geest geeft, hopelijk ook uw hart doorboren. Want het lot van de Satan is uiteindelijk ook, zal straks wel blijken, ons lot geworden. En het eerste wat het gevolg is van deze opstand tegen God, is dat hij verbannen wordt uit Gods gemeenschap. En dat is iets heel ergs. Als u van genade spreekt, dan weet u wat ik bedoel. Om uit de gemeenschap van God gestoten te worden. Niet meer bij God te wonen. Niet meer in zijn heerlijk licht te baden. Niet in zijn liefde te baden. Niet in de veiligheid en de zaligheid. Maar gestoten te worden uit de gemeenschap van God. Ga weg van mij. Om vervolgens geslingerd te worden in een afgrijzelijke put, de hel. Om in ketenen geklonken te worden. Wanhopig om ooit nog de minste gunst van zijn hand te ontvangen. In gitzwarte duisternis, die hen zo verblindt, dat zij altijd zullen doorgaan om tegen God te strijden. In afwachting van de pijniging die over hen komen zal, na de oordeelsdag. En dat voor eeuwig. Lucifer wordt beschreven in de Heilige Schrift, dat staat er, en ik zag hem uit de hemel vallen. Hij is uit de hemel gestoten, niet alleen hij, maar ook de andere engelen die met hem samen in dat verbond samen opstonden tegen Immanuel, zijn uit de hemel gestoten. Uit de gemeenschap met God. En dan, de vraag is natuurlijk vanavond, en dan ga ik zo afronden, maar de vraag is natuurlijk vanavond, en waar zijn ze dan gebleven? Want vergis je niet, de op twee na hoogste engel. Ik heb dat vaker gezegd, maar één engel doodt op één nacht 185.000 Assyriërs, hè? Weet je nog? Eén engel. Een engel. Maar nu hebben we het over een hele hooggeplaatste engel. Met ontzaggelijk veel macht en majesteit. En dan ook nog heel veel andere engelen die samen uit de hemel gestoten zijn. En waar zijn al deze machtige engelen gebleven? Zij vervielen nu in kwaadaardigheid en woede tegen El Shaddai en zijn zoon. En in die woede zwierven en dolden zij in felle gramschap rond of zij iets vinden konden wat des konings was om dat te schenden en om zich daarop te wreken. Hier hebben we vanavond zo'n wezenlijk aspect. Wat wij helemaal niet goed genoeg beseffen. Die machtige engelen zijn uit de hemel gestoten. En die zouden niets liever doen dan God van de troon aftrekken. Maar dat kunnen ze niet. Ze zouden niets liever doen dan Immanuel bestrijden. Maar ze kunnen het niet. En wat zijn ze gaan doen? Die menigte aan gevallen engelen. Die machtige engelen. Zijn op zoek gegaan. Hoe kunnen we El Shaddai raken. Hoe kunnen we Immanuel raken? Denk erom. Hè? Ze dolden rond, zoekende, wat kunnen we doen om El Shaddai te raken? En dan, dat is zo kernachtig, zo wezenlijk. Hè? Wat krijgen ze in het oog? Stad Mensiel. Die stad waar ze nog hadden bij staan zingen. En bij hadden staan juichen. Die stad waarvan ze weten dat El Shaddai erin woont. En dat Immanuel er zo graag komt om te spelen met de mensenkinderen. Waarvan ze weten dat die stad het symbool is voor de eer en de glorie van El Shaddai. En ze zien die stad Mensiel. En in hun boosaardig verstand komt het idee op. Als we nou eens Mensiel zouden kunnen verwoesten. Dan raken we El Shaddai. Ik moet stoppen vanwege de tijd. Maar we hebben vanavond twee zeer belangrijke dingen geleerd. Het eerste is hoe stad Mensiel geschapen is. Hoe God drie enig zich erin verlustigd heeft. Hoe God erin woonde. Hoe Christus erin speelde. Hoe al de engelen gejuicht hebben. Dat is de ene kant. Aan de andere kant hoorden we van die engel, Lucifer, die lichtdrager, en zijn diepe val. En toen voelden we de spanning, hè? Want hij is gekomen in ons domein, waar wij leven. En hij gaat rond als een briesende leeuw, om al die stad, mens, zieltjes die wij zijn met elkaar, om die te vernielen. En dat heeft hij gedaan. Daar komen we de volgende keer, als de Heer het geeft, op terug. Het duivelse krijgsberaad, hoe kunnen we stad Mensiel veroveren? Nou kinderen, dat is niet makkelijk, toch? Zulke dikke muren, die waren niet te overwinnen. Zulke dikke poorten waren niet te overwinnen. Dus wat moesten ze doen? Wat konden ze doen? Niets. Onoverwinnelijk. Dan één ding, geef ik mee voor de volgende keer. Een van de aspecten heb ik nog niet genoemd van die stad Mensiel. Dat was namelijk dat die poorten van de buitenkant onmogelijk te openen waren, maar van binnenuit wel. Ik zei het al, Stad Mensio is niet gebouwd als een stok en een blok. Het waren mensen met een vrije wil, Adam en Eva. En door die vrije wil konden zij de poort openzetten. Van de ogen, van de oren enzovoorts. En dat is waar we de volgende keer op doorgaan als de Heer het geeft. Dat is waar Diabolus op heeft ingespeeld. Ik krijg die poorten nooit open. Maar wat nou als ik ze zover kan krijgen dat ze zelf open doen? Dan zal ik stad Mensziel kunnen laten vallen. En dat is alvast een belangrijke les die ik mee wil geven om deze week eens over te denken. Want de duivel is nog altijd niet van strategie veranderd. Hij probeert nog altijd, ook zeker bij Gods kinderen, waar God weer in het hart woont, waar God weer in die stad Mensziel woont, om steeds weer aanvallen te doen, opdat wij onze poorten zouden openen, dat we zouden kijken waar we niet kijken mogen, zouden luisteren waar we niet luisteren mogen, ons zouden voeden met dingen die we niet mogen nemen, de geur zouden opsnuiven van de zoetigheid van de zonde die we niet mogen opsnuiven. Ziet u? Ons gevoel zouden laten bespelen zoals dat door God is verboden. Daarom, besef en overweeg dat eens, de heerlijkheid die we hadden. Besef de diepe val van de mens. Besef de grote ernst en het grote gevaar dat de duivel rondgaat als een briesende leeuw zoekende wie hij zou mogen verslinden. Maar ik kan niet anders dan toch ook nog zeggen, hoewel dat nu niet aan de orde is, straks wel, dat niet alleen Diabolus krijgsberaad heeft gehouden. Dat Diabolus niet alleen in staat zal blijken om stad Mensziel te laten vallen, maar dat ook God beraad gehouden heeft. En dat straks Immanuel zelf komt om stad Mensziel te bevrijden. En daarom als hier vanavond mensen zijn die zeggen, ik voel me werkelijk waar als een bezeten stad door de Satan. Dat hij in mij woont en mij meesleept van het ene kwaad naar het andere. En je zegt misschien vanavond, had ik gehoopt dat ik enige evangelie zou horen. Dat heb ik. Dat is er, het evangelie. Van El Shaddai die gezocht heeft naar zijn zoon, Immanuel. En zoals het een eerwraak was voor Diabolus, om stad Mensziel te laten vallen, is het een erezaak van God. En een erezaak van Immanuel, om zondaren weer zalig te maken. En daarom, roep dan, geef mij de Heer Jezus, geef mij Immanuel, of ik sterf. Buiten hem is geen leven, maar eeuwig zielsverderf. Maar wie hem aanroept in de nood, die vindt zijn gunst oneindig groot. Misschien zeg je, ja, maar ik ben nog zo druk met die stad weer opbouwen, de puinhoop. Ik probeer de poorten dicht te houden. Ik probeer alles weer netjes te maken. Maar weet je, het gaat niet. Je hebt Immanuel nodig. Christus nodig, die zeer gewillig is om verloren zondaren, verloren steden Mensziel, zalig te maken. Ik vind het jammer dat het voorbij is. Misschien duurt het een week lang, maar we hopen volgende week, als de Heer het geeft, weer door te mogen gaan. Laten we eindigen. Heren, wij danken u van harte dat u ons zo de eerste keer dit jaar weer samenbracht. Dat we stil mochten staan bij deze ernstvolle woorden van onze natuurlijke heerlijke staat. Dat we hoorden van die machtige Satan Diabolus. Dat we hoorden hoe stad Mensziel het voorwerp werd van de toorn van de Satan, om zich op u te wreken. En heren, nu moet ik deze mensen laten gaan. En heren, dat in alle ellende die we van nature, waar we van nature in liggen. En heren, ik zou liever doorgaan om niet alleen te wijzen op de macht van Diabolus, maar ook te wijzen op de werkingen van u o Vader, en van u, o Zoon, en van u, o Heilige Geest, om zondaren zalig te maken. En daarom leggen we deze mensen in uw handen, Heer. Geef ze niet over aan de wanhoop, maar geef dat ze tot u zouden mogen vluchten, in alle benauwdheid, om van u geholpen te worden, de bekwame tijd. Mogen we elkaar dan volgende week weer ontmoeten, in gezondheid als u het geeft. Ach, Heer, we smeken het van u. Wilt u de woorden van vanavond zegenen? Schenk nog eens vrucht, Heer, op alle arbeid. Mogen er nog zielen gered worden, tranen gedroogd worden. Mogen we het horen, deze en die is al daar geboren. Wilt u het doen, Heer, om uzelfs wil, om Jezus wil. Amen. Zo met elkaar eindigen, dan nog te zingen. Psalm 32, vers 3. Beken, o Heere, aan u oprecht mijn zonden. Ik verborg geen kwaad dat in mij werd gevonden, maar ik beleed na ernstig overleg mijn boze daan. Gij naamt die gunstig weg. Wat er verder volgt, Psalm 32, vers 3.
Oh.